Gemeente, deze mededeling in verband met de huisbezoeken zoals die deze week zullen worden afgelegd, zo de Heere wil. Op maandagavond bij H. Dubbelt en bij zuster Van Wezel School. En op woensdagavond bij zuster Jordaan Bakelaar en bij B. Viskil, allemaal in de Goede Ree. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 103, het zevende vers. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 22e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 30. Lucas 22, vers 14 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. 22, vers 13. En als de ure gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neemt deze en deelt hem onder uw lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch ziet, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genoemd, doch gij niet alzo, maar de meeste onder u die zij gelijk de minste en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijn in mijn verzoekingen, en ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En uw belijdenis van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we ook nu weer in het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Stonden we vorige week stil bij het eerste vers van dit hoofdstuk. Vanavond letten wij met name op het 5e vers. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Laten wij samen Gods zegen bidden. Heere, we zeggen uw grote naam er ootmoedig dank voor dat we vanavond weer naar uw woord mogen luisteren. Wat is het steeds maar weer opnieuw een bewijs van uw trouwe zorg over ons zondaarsleven. Dat u het steeds maar weer geeft dat we mogen horen naar die dingen die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En dat we ook vanavond onze aandacht weer mogen richten op hem die in deze wereld gekomen is om de zaligmaker van zijn volk te zijn. En om hem gaat het toch in de ganse heilige schrift. En opdat wij van hem zouden weten en opdat wij in hem zouden leren geloven, geeft u ons toch ook de prediking van het evangelie. Heere, wij bidden u dat gij ons door uw Heilige Geest wilt leren luisteren. Dat is ook iets wat geleerd moet worden. Zeker als het over deze dingen gaat. O, wij kunnen wel luisteren als het over de dingen van de wereld, de dingen van beneden gaat. Zonder moeite geven we onze aandacht aan die zaken. En we kunnen geboeid en geïnteresseerd luisteren naar alles wat ons daaromtrent verteld wordt. Onze gedachten gaan als vanzelf daarheen en onze aandacht wordt daardoor als vanzelf geboeid en gelokt. Maar luisteren naar wat gij te zeggen hebt, Heere, dat valt ons heel wat moeilijker. Luisteren en vooral luisteren met ons hart naar de woorden van de levende God, dat is voor ons in onze natuurstaat zelfs een onmogelijkheid. We kunnen een zekere mate van interesse tonen voor datgene wat de schrift ons meedeelt, voor de dingen die daarin geopenbaard zijn, om die te weten en daar wat van op de hoogte te zijn. Onze belangstelling kan, en dat varieert van mens tot mens, onze belangstelling kan inderdaad gewekt zijn door de dingen die ons in de schriften geopenbaard worden. Maar dat wil nog niet zeggen, Heere, dat wij nu ook met een heilbegerig hart ernaar luisteren. En dat onze nieuwsgierigheid en onze geïnteresseerdheid vrucht is van het werk van de Heilige Geest, die in ons een honger, een geestelijke honger en een geestelijke dorst heeft gewekt naar de woorden van het eeuwig leven. Om zo te luisteren, om met een hongerig hart onder de uitdeling van het brood des levens te verzitten, om met een dorstige ziel tot de fontein van levend water te komen, hebben wij nodig het werk van uw Heilige Geest. Dat werk is onmisbaar. Heren, dat zeggen we geregeld. En daar stemmen we wel mee in. En dat zeggen we elkaar. En dat zeggen we uw woord na. Maar geef dat we het beleven mogen. En geef, o Heren, dat als we het beleiden ook de belijdenis van ons hart is. Zonder u kunnen we niets. Zonder uw geest zullen we ook vanavond de prediking van uw woord niet met vrucht voor ons hart en leven kunnen aanhoren. En daarom, Heere, we willen opzien tot u en u ootmoedig bidden dat gij ons wilt geven de leiding en de hulp en de bekwaammaking van uw Heilige Geest. En dat uw Geest ons dan maar mag richten op hem over wie het gaat en die we vanavond dan mogen zien via wat de tekst ons daarvan zegt aan de voeten van zijn discipelen. Hem van wie de schrift zegt dat hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende zichzelf ontledigd heeft. En dat is het evangelie, Heere, voor mensen die het gingen beseffen en verstaan dat ze verloren zijn. Heere, laat dat evangelie ingang mogen vinden voor het eerst of bij vernieuwing in zondaarsharten. Geef dat we voor het eerst in ons leven, als we het nog nooit eerder gedaan hebben, de ontdekking mogen doen hoe nodig het is dat we u leren kennen. Hoe nodig het is dat wij tot de Heere Jezus gebracht worden. Ach, we kunnen het buiten hem zo goed uithouden. Nou, zeker als we nog niet werkelijk weten wat zonde is en wat schuld is en wat verloren zijn is. Wat kunnen we dan nog goed uithouden in deze wereld? En wat hebben we het hier op aarde dan nog best naar onze zin? En dan is er ook, oh ja, met alle moeite en met alle zorgen die er zijn en met alle verdriet dat we bij tijden kennen, toch nog geen besef van de noodzaak om verzoend te zijn met u, o Heere. Dan gaat het nog best zonder u. Heere, als het zo nog is in ons leven, wilt u het eens anders maken? En wilt u de verkondiging van uw evangelie, kon het zijn, gebruiken om gesloten harten te openen? Ja, wilt gij uw woord zo ten zegen stellen, Heere, dat er mogen zijn in ons midden die voor het eerst naar u leren vragen, en die als verslagenen van hart bij u een toevlucht gaan zoeken? Maar Heere, dat is niet alleen voor het eerst nodig. Ook als wij uw genade hebben leren zoeken en mochten smaken, dan blijft voor ons dat onderwijs van de Heilige Geest onmisbaar. En zullen we dan komen tot de kennis van u en van uw wegen en van uw werk, van uw verlossingswerk, zullen we dan komen tot de kennis van hem die het alles heeft volbracht in een weg van lijden en sterven, zal hij dan voor ons oog dierbaarheid en gepastheid krijgen, en zal hij dan in ons leven gestalte krijgen, en zullen wij dan in hem gevonden worden. Heere, dan blijft noodzakelijk dat voortgaande werk, dat voortgaande onderwijs van de Heilige Geest. En laat hij zo ook uw woord dan in ons midden tot zegen mogen stellen, Heere, opdat we het zien mogen wat de Heere Jezus er alles voor gedaan heeft om zijn volk te verlossen, waarachtig te verlossen, met zijn dierbaar bloed. O, wij hebben van onszelf geen inzicht in die dingen. We zijn en we blijven er blind voor. En zelfs na ontvangen genade kunnen we nog zo ronddolen in allerlei duisternissen en allerlei nevelen. Er zijn zoveel dingen, Heere, die dan nog voor ons geloofsoog niet opgehelderd zijn. En er zijn zoveel dingen die we vanwege onze kortzichtigheid en vanwege onze dwaasheid en vanwege de duisternis die nog in ons overgebleven is, niet verstaan of verkeerd verstaan. Wat blijft het nodig om in diepe afhankelijkheid maar tot u de toevlucht te nemen. En Heere, nu kent u in ieder van ons, u weet onze verhouding tegenover u de Heere is. U weet hoe we staan tegenover deze borg en zaligmaker. Ach, geef ons allen overeenkomstig onze noden, onze behoeften. En geef gij ons genade, Heere. Dat is voor ieder nodig. U kent ons ook, Heere, in onze situatie, niet alleen wat betreft de verhouding tegenover u, onze staat, maar u kent ons ook wat onze levensgang betreft. En die zal wel verschillend zijn wat de een en wat de ander aangaat. Er zijn er die dagen van vreugde beleven, er zijn er ook die in droefheid en in smart over de aarde gaan. Er zijn er die geplaagd, die bemoeilijkt worden in hun levensgang en wie zorgen op hun levenspad tegenkwamen. Anderzijds zijn er ook, Heere, die voorspoed mogen beleven en die alle reden hebben om u de Heere te danken. O, wat dat allemaal dan ook verschillend mogen zijn. Eén ding hebben we allemaal nodig. Eén ding moeten we allemaal leren kennen. Want we gaan allemaal, hoe verschillend we ook zijn en wat voor onderscheid er ook tussen ons mag wezen, naar één en dezelfde plaats. En daarom, we hebben ook allemaal nodig die waarachtige kennis die zalig maakt. Die kennis die vrucht is van het werk van uw Heilige Geest. En nu bidden wij, Heere, dat gij ons voor uw rekening wilt nemen, ondanks wij zulks niet waardig zijn. Schenk ons dat alleen om Christus wil. Wees gij zo met alles wat op uw zegen wacht, met alles wat in deze wereld geschiet om het evangelie nog uit te dragen. En gelukkig kan dat nog op vele plaatsen en geeft gij de mogelijkheden daartoe. En wilt u deuren ontsluiten, anderzijds, Heere, de werkelijkheid laat ons ook zien dat er deuren gesloten worden en dat het evangelie op vele plaatsen niet meer verkondigd kan worden in vrijheid. En dat in deze wereld ook hoe langer hoe meer openbaar komt dat uw woord niet gewenst is en als een ongewenst woord dan ook uitgedreven, uitgesloten wordt. O Heere, wilt gij geven dat het toch mogelijk blijven in deze wereld die, als erop aankomt, nergens anders behoefte aan heeft dan aan uw woord, dat het in deze wereld mogelijk zal blijven dat uw evangelie verkondigd worden, opdat velen het mogen horen en opdat het velen ook tot zegen mag zijn. Sterk gij hen die gij uitgezonden hebt in dienst van het evangelie. Geef hen de nodige kracht, de volharding, de wijsheid en bovenal ook vrucht op hun arbeid. Geef gij, Heere, dat wat er dan ook gedaan wordt om die naam van de Heere Jezus bekend te maken, dat het zegen mag verspreiden in kinderharten, onder volwassenen, onder ouden van dagen, onder mensen die het evangelie al jaren gehoord hebben, onder hen die het nog nooit gehoord hebben, onder beschaafde volkeren, onder primitieve volkeren, onder de heidenen, onder Israël, en dat alom en overal uw koninkrijk mag komen en uw naam verheerlijkt worden. Schenk dat, Heere, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 69, het derde en het vierde vers. 69, vers 3 en vers 4. Beschaam door mij de stille hopen niet, en mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. De Heere Jezus vertoeft met zijn discipelen in de paaszaal. Hij heeft twee van zijn discipelen, Petrus en Johannes, uitgezonden al eerder om ergens in Jeruzalem op een plaats die de Heere op een wonderlijke manier aan hen heeft aangewezen, de paasmaaltijd te bereiden. En nadat deze twee discipelen hun opdracht hebben uitgevoerd, is de Heere met de andere discipelen gekomen en gaan ze met elkaar aan de vooravond van Pasen het maal, het paasmaal houden. En dat is een plechtig ogenblik, vooral als we letten op hem die hier eigenlijk in het middelpunt staat. De Heere Jezus Christus zelf. Hij weet, we zagen daar vorige week wat van, wat er gebeuren gaat, wat nu aanstaande is. Hij weet, zo begint ook dit evangelie, dit 13e hoofdstuk van het evangelie, hij weet dat zijn ure gekomen is, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. En dat is een weg van lijden en sterven. Die weg uit de wereld naar de Vader is een weg van lijden en sterven. Het einde van die weg is vreugde en licht en heerlijkheid en het Vaderhuis. Maar de weg daarheen, dat is een weg door de diepten, door de duisternis, door de versmading, door de verachting, door de pijnen, door de verloochening, door de verlating heen. Want nu hij weet dat alles dat hem te wachten staat, dat is hem duidelijk, ook als hij let op het paascha dat gevierd zal worden, dat paaslam, dat predikt hem precies wat hem te wachten staat. Maar voordat ze dan met elkaar dat maal gaan gebruiken, moeten er toch nog eerst een aantal dingen geregeld worden. En een van die dingen is de voetwassing. Dat was gewoonte in het oosten. Als iemand een maaltijd aanrichtte en daar gasten bij nodigde, dan zorgde die gastheer ervoor dat de voeten van zijn gasten gewassen werden voordat ze aan tafel plaats namen. Die gasten waren thuis wel in bad geweest, die hadden zich thuis wel gewassen, maar onderweg naar de maaltijd waar ze genodigd waren, waren op de stoffige wegen in Israël hun voeten vuil geworden, stoffig, die voeten die ze meestal in bloot, de voeten die ze meestal bloot in sandalen staken, die werden op de stoffige wegen natuurlijk bezoedeld. En zo kon je dan ook niet aan tafel, maar dan zorgde de gastheer ervoor dat de voeten van zijn gasten gewassen konden worden. Er stond dan ook een bekken klaar, er stond water klaar, daar stond een slaaf klaar met de nodige attributen om de gasten, als zij kwamen, deze dienst te bewijzen, dat hun voeten gereinigd werden en zo konden ze dan schoon aan tafel. Daar was ook op gerekend in de paaszaal. Ik denk dat Petrus en Johannes dat ook mee begrepen hebben als de dingen die van hen verwacht werden. Ze moesten de maaltijd klaarmaken, maar ze moesten naar dat gebruik dat in die tijd bestond ook het wasbekken klaarzetten en ze moesten een aantal doeken in gereedheid hebben daar bij de ingang van die paaszaal. En die voorwerpen zijn er ook. We lezen van het bekken en we lezen van de linnen doek. En we lezen van het water dat beschikbaar is. Dus alles is in gereedheid. De voetwassing kan plaatsvinden. Alleen, wie zal het doen? Het is een gehuurde zaal. Ze zijn niet de gasten van de eigenaar van dat huis. Anders zou die gastheer er ongetwijfeld ook voor gezorgd hebben dat een van zijn knechten daar aanwezig was. Maar zo is het niet. Ze hebben alles zelf in gereedheid moeten brengen. Alleen de plaats is gehuurd, geleend. Dus zoals ze de maaltijd zelf moesten klaarmaken, het lam zelf moesten klaarmaken en de ongezuurde broden zelf moesten gereed maken, zo moet dat gezelschap van Jezus en zijn discipelen ook zelf voor de voetwassing zorgen. Maar wie zal dat werk op zich nemen? De discipelen kijken elkaar ongetwijfeld aan. En ze zijn allemaal in hun hart vast besloten dat zij het niet zullen doen. Waarom niet? Omdat ze dat werk te gering vinden. Of, en dat is in feite hetzelfde, omdat ze zichzelf daar te hoog voor achten. Het is nu eenmaal slavenwerk. En daar zijn zij, discipelen van de Heer Jezus, toch te voornaam voor. En zo verwacht de een het van de ander en de ander verwacht het van de een, maar niemand verwacht het van zichzelf. En ze zijn allemaal vastbesloten, ik doe het niet. Ik verneder me niet. Ik buig niet om straks aan de voeten van die anderen te gaan zitten. En toch moet het gebeuren, want zo kan de maaltijd toch geen plaats hebben. Ze kijken elkaar aan en ze wachten op elkaar en op een gegeven ogenblik begint er één wat te zeggen en vallen er woorden. Dat weten we dan uit Johannes' evangelie niet, maar uit Lucas' evangelie wel. Er werd, zo zegt Lucas, tweedracht onder hen. En dat gaat over de vraag wie de meeste van hen zou zijn. Die vraag stellen ze in alle ernst. En dat zal wel in verband gestaan hebben met de noodzakelijkheid van de voetwassing. Wie is de meeste? En ze willen voor elkaar niet onderdoen. Wat zijn ze vleeselijk bezig? Hier kunt u geen geestelijk zin bespeuren, is het wel? Dit gedrag is zo gespeend aan alle geestelijkheid, aan alle waarachtige vrezen des Heren. Dit gedrag is zo volledig geënt op hun vleeselijk adamitisch bestaan, dat er geen goed woord over te zeggen valt. En dan? Dan staat de Heere Jezus op van de plaats die hij ingenomen heeft. En dan neemt hij het bekken. En hij neemt het watervat dat er in de buurt staat en hij giet van het water uit in het bekken. Hij legt een aantal opperklederen af, omgort zich met de linnen doek die ook klaar ligt. En dan gaat hij met de doek en met het bekken met water naar de eerste van zijn discipelen. Hij knielt op de grond, hij buigt zich, hij ontbindt de sandalen aan de voet van die discipel en begint de voeten van die discipel die vuil en stoffig zijn met water nat te maken en te wassen om ze daarna met die linnendoek af te drogen. En zo zien we hem knielen bij Johannes en bij Jacobus en bij Thomas en Nathanael en Filippus en Matthäus en Petrus en onder, ik kan me niet anders indenken dan grote stilte, gaat hij de kring van zijn discipelen rond. Hij is in het midden van hen als een die dient. En dat is dan slavendienst verricht. Werkt dat altijd voor een geringe knecht, voor een slaaf bestemd was. Dat doet hij, zonder murmureren, zonde tegenspreken. Hij neemt de gestaltenis van een dienstknecht aan en hij vernedert zich aan de voeten van zijn discipelen. Hij, van wie Johannes de Doper gezegd heeft dat hij niet eens waardig was om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Hij is hier bezig schoenriemen los te maken. Hij is hier bezig stoffige voeten te wassen en af te drogen. Hij is bezig de voeten te wassen van hen die met elkaar bezig waren een ogenblik geleden over de vraag wie van hen de meeste zou zijn. Hij buigt aan de voeten van discipelen die ruzie maken, die hun hoogmoed de vrije teugel laten. Oh, daar ligt ontegenzeggelijk een diepe smart voor de heiland in het gedrag van zijn discipelen. Kijk niet alleen naar Pilatus en Caiaphas, de Romeinse soldaten en het Sanhedrin en de Joden, als het gaat over de vraag wie van hen Jezus hebben doen lijden. Maar kijkt u dan ook naar de kring van zijn discipelen. Heeft hij daar nu 3 jaar lang voor in hun midden verkeerd? Heeft hij daar nu 3 jaar lang voor aan hen gearbeid en hen onderwijs gegeven? En 3 jaar lang tot hen gesproken van de dingen van Gods koninkrijk, waarin hij toch hoe langer hoe duidelijker ook ging spreken van wat een mens in zijn gevallen bestaan is. En hoe langer hoe duidelijker ging openbaren dat hij gekomen is om de mens, de zondaar, met God te verzoenen, is zijn arbeid dan te vergeefs? Dat ze zich na al dat onderwijs en na al die liefdearbeid nog zo vleeselijk en zo ongeestelijk gedragen en dat nog wel in zijn nabijheid ook? Is dan datgene wat hij gedaan heeft zo vruchteloos geweest en lijkt dan al het zaad dat hij uitgestrooid heeft wel bij de weg gevallen te zijn, zodat het door de vogelen des hemels is weggenomen? Wie zou het de Heere Jezus kwalijk hebben kunnen nemen als hij die ruzie van zijn discipelen aangehoord hebbend opgestaan was, niet om zijn klederen af te leggen en de linnendoek te nemen en zich daarmee te omgorden en water in het bekken te gieten om dan aan de voeten van zijn discipelen te knielen om die voeten te gaan wassen? Nee, maar wie zou het hem hebben kwalijk kunnen nemen als hij opgestaan was van de maaltijd en als hij uit die paaszaal was weggegaan? Zijn discipelen aan hun lot overlatend. Misschien nog als laatste woord tot hen gesproken hebbende, dat het nu, na alles wat hij gedaan heeft, toch wel duidelijk was dat zijn arbeid ijdel was en dat hij voortaan niet meer met hen zou optrekken. Wie zou dat niet gedaan hebben? Na zoveel geduld en na zoveel langmoedig verwachten en na zoveel liefdearbeid en na zoveel trouwe zorgen en na zoveel woorden van vermaan en onderwijs, is dit de vrucht? Maar dan is het toch hopeloos. Zou de Heere Jezus dan niet hebben mogen reageren met een woord waarin hij nog 1 keer uitsprak zijn bittere teleurstelling, maar tegelijk daarin bekendmakend dat hij niet meer met hen van doen kon en wilde hebben, omdat zijn geduld nu geheel en al uitgeput was? U kijkt toch niet op die discipelen neer, is het wel? U acht zich toch niet boven hen verheven? Het dringt toch wel tot ons door dat wij niet anders zijn. en dat wij menigmaal in hetzelfde kwaad vallen. Of is dat niet waar? Is dit een te somber beeld? Hebben wij inderdaad recht om op die discipelen neer te zien en hen hun gedrag te verwijten en te zeggen, hoe is het mogelijk, hoe kan het bestaan? En dat nog wel in de nabijheid van de Heer Jezus Christus, die zo aan hen gearbeid heeft, hoe kan het? Hebben wij recht om zo te reageren? Ja, we zouden dat recht hebben, gemeente, als we inderdaad anders waren. Als wij beter waren, als dit kwaad niet in ons huisde. En niet alleen niet in ons huisde, maar als dit kwaad ook niet in ons leven openbaar kwam. Want ditzelfde kwaad zit er ook bij ons in. En bij niemand uitgezonderd. We voelen ons inderdaad beter dan een ander. En al doen we dat niet op dezelfde manier en al gebruiken we niet dezelfde woorden en al gebruiken we ook niet dezelfde argumenten, maar wij vinden onszelf ook belangrijker dan een ander. Wie van hen de meeste zou zijn? Nu, die vraag die ligt ook in ons hart. En wij komen ook niet zo makkelijk van ons voetstuk af, waar we onszelf op geplaatst hebben. En wij voelen onszelf ook. En wij leven ook menigmaal uit het Kaïns beginsel. Ben ik mijns broeders hoeder? En dat is ook bij Gods kinderen nog zo. Ik doe daar niks vanaf. Hier bij deze discipelen, dat waren allemaal geroepen mensen op één na. Komt later in het hoofdstuk ook nog wel uit. Maar allemaal, alle elf, laat ik het zo zeggen, alle elf waarlijk geroepen, waarlijk getrokken, waarlijk overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van Gods licht. En dan toch zo, allemaal genade ontvangen, en dan toch zo vleeselijk. Zo op zichzelf gericht, zo zichzelf uitnemender achten dan de ander. Nu, dat is er dan inderdaad ook nog in het leven van Gods kinderen. En nog, ook vandaag, heb u het nooit ontdekt, u die God vreest, hebt u het nooit ontdekt in uw hart, dat u vleeselijk bent. Dat het daar ook zo vaak om het eigen ik gaat. Dat we zo moeilijk van de troon afkomen. Wat zijn er ook onder Gods kinderen die onverzoenlijk zijn. Onverzoenlijk. Die het maar niet kunnen vergeten en ook niet kunnen vergeven wat hen eens is aangedaan. En wat zijn er onder Gods kinderen weer anderen die altijd uit zo'n kritische en zo'n veroordelende geest leven. En die altijd wat hebben af te dingen en altijd wat hebben te kritiseren. En wat zijn er onder Gods kinderen die op hun rechten staan. En wat zijn er ook die zichzelf handhaven ten einde toe. En wat zijn er die zich zo spoedig aangetast en beledigd en gekrenkt voelen. O ja, de mond kan het makkelijk belijden dat wij tot geen goed in staat zijn. De mond kan het makkelijk belijden dat we niet deugen. Maar als men ons eens te na komt en als met ons geen rekening gehouden wordt en als we de plaats niet krijgen die we denken dat we mogen hebben, we kunnen het best toestemmen dat we geen rechten hebben, maar als een ander die rechten eens aantast en voor een ander buigen, aan de voeten van onze naaste knielen, om die voeten te wassen, om die krenking oprecht te vergeven, om eerlijk voor zijn heil te bidden, om oprecht zijn best te zoeken, om zijn naam en goed gerucht, waar dat kan en mag, voor te staan en te bevorderen, om met hem te doen zoals ik wilde dat men met mij deed. Waar vinden we het? Waar vinden we het? En toch, ik zei het al, het zijn echt geroepen discipelen op één na, echt door de Heere ingewonnen voor zich en voor zijn dienst. Dat konden ze allemaal weten en dat konden ze allemaal zeggen en vertellen ook, hoe ze gekomen, hoe ze getrokken waren, hoe ze de Heere hadden leren lief krijgen en hoe ze aan hem waren verbonden. En dan toch in zijn bijzijn twisten over die vraag wie van hen de meeste zou zijn. En niet eens voor het eerst, want daar hadden ze het al eens eerder over gehad ook, toen ze nog met de Heere Jezus ergens onderweg waren. En toen heeft de Heere hen al terecht gewezen. En toen heeft de Heere hen al verteld, zo zal het onder u niet zijn. En toen heeft de Heere al eens eerder zichzelf tot een voorbeeld gesteld in de prediking, in zijn woord. En nu vallen ze in hetzelfde gat, dezelfde strik. En ze begaan dezelfde zonde. Denk over dat gedrag nu maar na. Niet om de vinger uit te steken naar die discipelen die toch zo bond maken, maar om met het woord van onze tekst allereerst naar onszelf in te keren en onszelf te zien in het licht van Gods heilig woord, in het licht van Gods heilige wet. Wij zullen toch, zeker ook in de lijdenstijd, gemeente, bij de overdenking van het lijdensevangelie van onze Heere Jezus Christus, onze zonden en onze vervloeking hebben te bedenken. Want hoe zal dat lijdensevangelie, hoe zal de boodschap van het sterven en van de bloedstorting van de Heere Jezus betekenis krijgen voor onze ziel, als wij aan onze zonden en aan onze ongerechtigheden voorbij zien en langs die zonden heen leven? Nee, daarom altijd wel, maar bijzonder als het gaat om de verkondiging van het evangelie van de lijdende en de stervende Christus, bedenken een iegelijk, ook van Gods kinderen, zijn zonde en vervloeking. En vandaag dan bijzonder in het licht van onze tekst, onze zonden tegenover de tweede tafel van Gods wet. De zonde van liefdeloosheid tegenover onze naaste. De zonde van hoogmoed en zelfzucht, en wat we daarmee de Heere Jezus aandoen. O, ga toch niet aan uw zonde voorbij in oppervlakkigheid. Maar laten wij ook uit deze geschiedenis, zoals uit zoveel plaatsen uit het woord van God, dan maar leren die vernederende, die diep vernederende les, die ons hier toch in duidelijke woorden verkondigd wordt, dat er van de mens dan ook geen enkel goed woord te zeggen is. Ik kan het niet helpen, gemeente, dat dat zo herhaaldelijk gezegd moet worden. En dat keer op keer in de prediking van het woord van God ook deze klanken moeten meeklinken. Want Gods woord laat dat op elke bladzij bijna weten. Dat van ons geen goed woord te zeggen is. Niet voor onze bekering en na onze bekering nog niet. Want dan denk ik weer aan dat woord van Paulus. En dat wordt hier zo waar in het leven van die discipelen. Dat kun je hier in het leven van deze 11 zo duidelijk ontdekken als je ze daar ziet, in Christus nabijheid, nota bene aan de tafel waar het oudtestamentische sacrament van de verlossing uit Egypte zal worden gebruikt. Dat sacrament dat straks door de Heere Jezus zal worden veranderd in de nieuwtestamentische sacramenten van het heilige avondmaal. Als je die discipelen daar bezig ziet en bezig hoort, met verbeten gezichten en met een harde trek op hun gelaat. Ik doe dit niet, want hij en allemaal zijn ze er te goed en te hoog voor. Ze twisten over de vraag wie de meeste zou zijn. En niemand wil buigen en niemand wil die doek nemen. En niemand wil dat water gebruiken. En niemand wil aan de voeten van zijn ander, van zijn broeder gaan zitten om de voeten te wassen. Wat leert ons dit? Zo duidelijk dat in hen, met alles wat ze beleefd hebben en met alles wat ze ondervonden hebben en met al het onderwijs dat ze genoten hebben en met de belijdenissen die ze hebben afgelegd, dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. Beseft u dat? Als we dat vergeten en als we dat niet van harte belijden, dan zal die leidende borg, dan zal die hoge priester die bezig is met de verzoeningsarbeid voor zijn kerk, slechts weinig of in het geheel geen betekenis voor ons hebben. Maar gaat de Heer Jezus dat werk dan doen? Hij staat op van de maaltijd. En hij neemt die doek en hij neemt dat bekken en hij wordt die slaaf. En hij wordt de dienstknecht die de voeten van zijn discipelen wast. Maar hij is de Heer. Hij is de meester. Als het gaat om de vraag wie van hen de meeste zou zijn, dan kunnen ze die vraag toch wel beantwoorden allemaal. Dan is het toch duidelijk, dat is hij. Hij die de Zoon van God is. Ja, hij is de Heer. Hij is de meester, hij zegt dat straks ook. En in dat volle besef dat hij de Heere en de meester is, staat hij toch van de tafel op en gaat hij toch aan de voeten van zijn discipelen zitten. Ik zei in het volle besef wie hij is. Kijk maar in vers 3, Jezus wetende. Op dat moment dat hij opstaat, op dat moment dat hij die doek omgort, op dat moment dat hij dat water over de voeten van zijn discipelen laat stromen, op dat moment dat hij die doek neemt om die voeten weer af te drogen, op dat moment weet hij dat zijn Vader hem alle dingen in handen gegeven heeft. Weet hij dat hij van God is uitgegaan? Weet hij dat hij tot God heen gaat? Hij is in het volle besef van al de macht die de Vader hem in zijn handen gelegd heeft. De autoriteit die hij bezit. Hij is in het volle besef dat hij van God komt. Zijn goddelijke, zijn hemelse oorsprong staat hem duidelijk voor de geest. En zijn heerlijke toekomst, de troon die hem wacht, de kroon die voor hem weggelegd is, alle macht in hemel en op aarde die hij straks in de naam des Vaders mag gaan uitoefenen. Het staat hem alles helder voor de geest. Ondanks zijn hoogheid en zijn heerlijkheid en zijn goddelijke majesteit. Hij staat op en hij knielt. En we zien hem aan de voeten van twistende discipelen. Waarom doet hij dat? Omdat hij de borg is. Omdat hij de zaligmaker van zondaren is. Omdat hij ook op deze zichtbare manier, zonder dat hij er nu op dit ogenblik, later maakt hij daar ook wel een toepassing van, maar zonder dat hij op dit moment enig woord spreekt, wil hij op deze zichtbare manier zijn prediking van vroeger tijden, van die jaren dat hij bij hen was, als het ware gaan illustreren. Want dat heeft hij hen gezegd en dat heeft hij hen bij herhaling gezegd. Dat hij niet gekomen was om gediend te worden. Hij kwam niet zoals aardse koningen kwamen om gediend te worden. Maar hij kwam om zelf te dienen. En waarin vindt dat dienen dat hij kwam doen straks dan zijn hoogtepunt? Hij heeft dat ook geopenbaard. Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En daar is hij mee bezig. Dat is de bedoeling van al zijn werk. Daarom is hij hier in hun midden en hij zegt het blijkens het verslag dat Lucas ervan doet. Ik ben in het midden van u als een die dient. De hoogste dienst komt straks nog. Dat is als hij zijn leven gaat geven. Voor zijn vijanden. Ja, ja, voor zijn vijanden. Als hij zijn bloed gaat geven. Vrijwillig. Als hij zich nog veel dieper gaat vernederen dan hier. Als hij gehoorzaam gaat worden. Niet tot aan de voetwassing alleen. Maar tot aan de dood. Ja, de dood des kruises. En als hij zo alles gaat geven wat van zijn vader en door de wet van zijn vader en de gerechtigheid van zijn vader geëist wordt, opdat de schuld van zijn volk uit Gods boek zou kunnen worden gedelgd en opdat al de zonden zouden kunnen worden vergeven, al de zonden. En wat is het nodig dat de zonden vergeven worden? De zonde ook van egoïsme. En de zonde van eigenliefde. En de zonde van gebrek aan naaste liefde. En de zonde van hoogmoed. En de zonde van dat leven bij de vraag wie toch de meeste zal zijn. Oh, hij gaat er straks met name Petrus verder in onderwijzen. Als hij bij Petrus komt en als Petrus, zoals dit hoofdstuk ons vertelt, eigenlijk weigert dat de Heere dit werk aan zijn aan hem zal doen, dan gaat de Heere duidelijker maken met woorden wat hij doet en waarom hij die doet. Ik zeg er nu niets van, omdat we volgende week afzonderlijk bij dat onderdeel willen stilstaan. Maar dat bedoelt hij ermee, om zijn discipelen te leren wat het is, waarachtige dienst, waarachtige zelfopoffering. Ook als dat gaat uitlopen op zelfovergave. Ook als hij dat moet gaan doen wat hij gezegd heeft dat hij kwam doen, zijn ziel, zijn leven geven tot een rantsoen. Zelfopoffering. Alles geven voor die ander. In dit geval voor zijn vijanden. Die een moeite maken met hun zonde, die zijn ziel smarten aandoen, die hem doen vragen, heb ik dan mijn kracht nutteloos besteed? Die hem pijn doen, die discipelen die hij toch lief had en van wie hij weet dat ze hem lief hadden, van wie hij de belijdenis heeft gehoord en gehoord in de belijdenis, dat ze oprecht waren, dat ze het meenden, dat hun vader het door zijn geest hen geleerd had, als hij tot Petrus zegt, vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is, en dan bevindt hij ze nu zo. En dan ontdekt hij zo weinig geestelijkheid, zo weinig waarachtige liefde, dan doen ze hem pijn en dan veroorzaken ze hem smart. Hem die nu gaat beginnen aan het laatste, aan het zwaarste deel van de taak die hij op zich genomen heeft. Die nu gaat betalen de onnoemelijke prijs die gezet is op de schuld die zij hebben bedreven. Wat een wonder. Van nederbuigende, zelfverloochenende, zelfvernederende liefde. Maar dat evangelie van deze Jezus aan de voeten van zijn discipelen, dat opent nu hoop. Dat geeft nu verwachting aan mensen die zichzelf bij het licht van Gods woord en door het ontdekkend werk van Gods geest moeten gaan schamen. Als Gods geest ons eens laat zien van wie wij zijn en wat er in ons hart leeft. Deze zonde die we hier aantreffen, of andere zonde, of nog weer andere zonde, maar als Gods geest ons laat zien wie wij zijn en we slaan eerlijk gemaakt een blik in ons eigen hart. En we zien niet alleen de dingen die we deden, maar ook de dingen die we denken. Als de Heer het in ons, eens voor de aandacht plaatst, wie wij eigenlijk zijn en wat er in ons hart leeft, gaan we ons dan niet schamen voor hem, voor hem? Gaan we ons dan niet verootmoedigen voor hem? Maar als we zo dan de Heere Jezus in de paaszaal aantreffen aan de voeten van zijn twistende discipelen, ach, dan zouden we wel eens kunnen denken, ziende op onszelf en door het licht van Gods geest in kennis gesteld met onszelf, dat het voor ons hopeloos is. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Maar als we hem daar zien, als die zelfopofferende zaligmaker, die aan de voeten van ruziënde discipelen zit, dan komt er toch weer hoop. Dan is het, ook voor een zondaar die zich schamen moet voor God en voor Christus, toch nog niet hopeloos. Nu blijkt dat het evangelie niet te vergeef zegt dat zondaren zalig zullen worden en dat zijn naam Jezus is, omdat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonden. O, nu maken onze zonden ons wel de straf en de toorn des Heren waardig. En nu maken onze zonden ook wel scheiding. En nu verdienen onze zonden ook wel de bestraffingen en de verberging van Gods aangezicht. Maar deze geknielde zaligmaker met het wasbekken en de linnen doek aan de voeten van zijn discipelen, hij predikt ons zonder woorden dat er bij God om zijnentwil toch vergeving is. Hij is een nederbuigend ontfermer. En al klaagt dan ons hart ons aan dat we tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. En dat allerlei onreinigheid en onwilligheid en verkeerdheid in ons woont. We kunnen om zijnentwil nochtans zalig worden. Want zover ging die zelfvernedering van Christus, dat hij nog dieper boog, ik zei het al, dan hier in de paaszaal. Zover ging die offerande van de borg, dat hij nog dieper boog dan de diepst gevallene. En dat hij zijn bloed gaf en zijn leven uitstortte in de dood, omdat de schuld weg kon genomen worden en de onreinheid kan worden afgewassen. Mag ik u eens vragen, hebt u al gebruik gemaakt van deze borg? Hebt u al tot hem de toevlucht leren nemen? Hebt u hem al nodig gekregen en op hem leren betrouwen? Hebt u met uw schuld en met uw ellende en met al de verdorvenheid van uw bestaan aan een plaats gezocht aan zijn voeten? En gesmeekt, Heere, wees gij mijn borg. Bedek gij mijn schuld en vergeef gij mijn ongerechtigheid. O, maar hij is zo hoog en zo heerlijk.
Hij is een borg en zaligmaker die aan de voeten van zijn discipelen knielt. En die daarin zegt, komt herwaarts tot mij. Zo bereikbaar is hij. Zo dichtbij wilde hij komen. Zo toegankelijk is hij. Hij is hoog als vaders rechterhand verheerlijkt, jawel. Maar die hoogheid hoeft ons niet te verschrikken om tot hem te gaan. Want we zien hem in Johannes 13 aan de voeten van zijn jongeren. En dat waren ruziënde jongeren. En dat wil zeggen, hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Zo heeft de Heere Jezus daar in de paaszaal onderwijs gegeven. Dat wordt straks, ik zei het u al, nog duidelijker gemaakt, nog speciaal toegespitst en toegepast. Als hij Petrus nog speciaal onderricht geeft, maar dat is een hoofdstuk apart. Wat ik nog wel met u even wil bespreken is dat de Heere Jezus daarna zijn discipelen ook nog op een andere manier heeft verteld waarom hij dit gedaan heeft. En dat is beschamend. Want hij heeft gezegd, ik heb u hier een voorbeeld in nagelaten. Kijkt u maar in het laatste deel van deze geschiedenis. Vers 12 lees ik u en dan de volgende verse. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Gij heet mij meester en heren. En gezegd wel, want ik ben het. Indien dan ik de heren en de meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Mijn discipelen, u wilde dat niet doen bij elkaar. U wilde dat bekken niet nemen en het water erin gieten om de voeten van elkaar te wassen. U was allemaal te hoog in eigen waarneming en gedachten. U hebt allemaal gedacht, ik ben de meeste, ik hoef dit niet te doen. En toen heb ik de meester en de Heere het gedaan. Maar dat betekent, mijn discipelen, dat gij schuldig zijt elkanders voeten te wassen. En dat wat u deed en de motieven die u zo pas leiden en de gedachten die geplaatst liet hebben in uw hoofd en de dingen die u liet omgaan in uw hart, zonde zijn, ongerechtigheid. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Onthoud het, voor nu en voor altijd, mijn discipelen, u bent niet meer als dat ik ben, uw heer en uw zender. En indien gij deze dingen weet, zalig zijt ge, zo ge ze ook doet. En zo geeft de Heere Jezus op een lieflijke manier, op een uitermate lieflijke manier, hij bestraft ze, maar op wat een lieflijke toon. Hij wijst ze terecht, maar op wat een innemende wijze. Maar hij geeft hen een vermaning. Hij wijst hen terecht. Hij ontdekt hen aan hun zonden. En hij laat hen een voorbeeld na. Een voorbeeld dat hard nodig is. Want hij heeft in hun gedrag dingen bemerkt die zijn lijden verzwaarden. Hij heeft in hun gedrag dingen opgemerkt die zo niet mogen blijven. Want zo staan ze het evangelie tegen. Zo zijn ze een hinder in de weg van de Heilige Geest. En ze hebben het nodig om uit de gezindheid van Christus te gaan leven. Ze hebben het nodig om door de geest vernieuwd, herschapen te worden naar het beeld van Christus. En daarom laat hij hen dit voorbeeld achter. En hij zegt tot hen, ge zijt schuldig elkanders voeten te wassen. Ge zijt schuldig om in hartelijke liefde en eensgezindheid met uw naaste te leven.
En zo waarschuwt de Heere hen tegen die schandelijke, afzichtelijke zonde van hoogmoed. Laten ze er toch tegen waken. Ze hebben geen reden om op een ander neer te zien uit de hoogte. Ze zijn in geen enkel opzicht uitnemender dan een ander. Laat ze maar staan. Laten ze maar komen op de plaats waar God hen gesteld heeft. En buigen voor God als een in zichzelf onwaardig schepsel. En de ander uitnemender achter dan zichzelf. Ik denk, en dat kan ook niet anders, bij het gelezen van dit gedeelte uit Johannes 13, steeds weer aan dat gedeelte van Paulus' brief aan de Filippenzen. Laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. In de gestaltenis Gods zijnde. Geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Wel nu, die gezindheid, zij ook in Christus discipelen. En dat is dan de les die wij ook meekrijgen, gemeente. Behalve het onderwijs dat de Heere geeft in zaken zijn eigen werk, zijn borgtochtelijk werk, zijn lijden en sterven en de vruchten die dat draagt in het leven van zijn kerk. Behalve dat onderwijst hij hen ook, onderwijst hij zijn kerk al, ook hier in die noodzakelijke zelfvernedering. Gij zijt schuldig elkanders voeten te wassen. Als we een beroep doen op Gods genade en de toevlucht nemen bij die gerechtigheid van de borg, als dat onze hoop en enige toevlucht geworden is, als daar ons heil in ligt en daar alleen. Als wij van genade, van de vergevende, van de verlossende genade des Heren begeren te leven. Als we begeren onderdanen van deze koning te zijn, burgers van het koninkrijk der hemelen. Dan komt deze woord, het woord van de Heren, ook met het evangelie mee. Gij zijt schuldig elkanders voeten te wassen. Dat is ook de wet van het koninkrijk. En dat is het recht der wet dat in al de gelovigen vervuld moet worden. Beseffen we dat? Leven we erbij? Rekenen we ermee? Nemen we deze les ter harte. Christus ook een voorbeeld voor zijn kerk. Staan we zo naar de beleving ook van, ja, wat dan hier genoemd mag worden, de gemeenschap der heiligen, dat we alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggen. Dat we in waarachtige liefde en eenigheid met onze naasten leven. Dat er die bereidheid is, die gezindheid om de minste te zijn. De gewilligheid om onszelf te verloochenen. Oh, dat valt niet mee, nietwaar? Dat is voor ons een onmogelijke opgave. Het is er alleen als de Heere niet alleen het voorbeeld geeft, maar als zij ook vanuit zichzelf door zijn geest bediening schenkt. En als we door de geest van Christus geleid en door de geest van Christus geregeerd worden, maar laten we dat dan zoeken. Laten we dat dan begeren. Laten we dat dan van de Heere afsmeken. Opdat we zo, de Heere komt er later in dat hoofdstuk nog een keer op terug, niet waar? Vers 34, een nieuw gebod geef ik u.
dat gij elkander lief hebt. Het heeft de Heere Jezus, mag ik het zo zeggen, in de laatste nacht van zijn leven nogal hoog gezeten. Hij heeft het nogal belangrijk gevonden dat hij het een en andermaal zegt tot zijn discipelen die straks alleen achterblijven. Hij heeft het belangrijk genoeg gevonden om het hen in te scherpen. Een nieuw gebod geef ik u, dat ge elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen ze allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dat is het testament dat de Heere zijn discipelen achterlaat. Och, of wij uw geboon volbrachten. Amen. We zingen het 9e vers van de berijming van de wet des Heren. Zoeken wij uw heilig aangezicht. Nadat wij ook vanavond weer het evangelie hebben mogen beluisteren. En dat evangelie bracht ons ook vanavond weer in aanraking met hem die, zoals we vanavond zagen, aan de voeten van zijn discipelen knielde. Om daar in het midden van hen bezig te zijn als één die dient. En die daarna ook voortgegaan is met het dienen en met al de arbeid van zijn liefde. En zijn dienst bestond tenslotte daarin dat hij zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Omdat niemand de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid kon voldoen, heeft hij gezegd, zie ik kom. En hij heeft het niet bij zijn woord gelaten, maar zijn woord is daad geworden, zijn woord is werk geworden. Hij heeft gedaan, hij heeft gegeven, hij heeft zichzelf tot in de dood gegeven. O Heere Jezus Christus, wij zullen nooit, ook in de eeuwigheid nog niet, kunnen doorgronden wat uw zondaarsliefde is. En we zullen ook nooit kunnen doorgronden wat u ervoor over gehad hebt. En zo min zullen we ook ooit kunnen doorgronden en wegen wat wij u aangedaan hebben. En we zullen het nooit kunnen recht kunnen verstaan, Heere, wat een smartende mens het hart van de borg aandoet. Wat een smarten. Ook een begenadigd mens de heiland heeft aangedaan. O, wij bidden van u, geef ons in verootmoediging voor u te buigen. Geef ons in schuldbesef voor u te knielen. Als wij van u horen, Heere, wat dat voor mensen zijn, die discipelen. En wat dat voor mensen zijn die vandaag nog door u worden opgezocht en die vandaag nog door u worden getrokken. Wat dat voor mensen zijn en waartoe ze in staat zijn. Als wij dan van onszelf ook moeten leren beleiden dat er geen goed in ons woont, Heere, geef ons dan die plaats
waar we in diepe verootmoediging voor u knielen en waar wij al onze rechten en al onze pretenties en al onze waardigheden en al onze naam en eer en roem eraan leren geven om arme zondaar te worden. En om zo door u, o Heer Jezus Christus, bediend te worden. Als een onbegrijpelijk wonder, door u gered te worden. En door u zalig gemaakt te worden. Heren, wij bidden u, heilig uw woord aan ons hart. Ook in dit opzicht, dat het die vrucht mag dragen en dat dat zichtbaar mag worden. In het leven van hen die u vrezen, dat er niet alleen een voorbeeld is. Maar dat dat voorbeeld ook navolging vindt door de geest van Christus, die het recht der wet in al uw kinderen vervult. Geef, Heere, dat het ook zichtbaar mag zijn, dat allen die u vrezen elkaar hartelijk lief hebben, opdat daar aan de wereld naar uw eigen woord het mag weten, het mag bekennen, dat ze elkaar lief hebben. O Heere, schenk dat. Dat is ook iets wat niet van ons uit te verwachten is en wat niet op onze akker groeit en wat wij ook niet eens zouden cultiveren. Maar wij smeken u om het doorbrekende en voortgaande werk van uw dierbare geest, opdat er niet alleen een gelovig vluchten tot Christus mag komen, maar opdat er ook mag zijn een gelovig bediend worden en leven uit die zaligmaker. En een herschapen worden naar zijn beeld en een wandelen in zijn voetstappen. Dit heb ik u tot een voorbeeld nagelaten, zo zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen. Heere, schenk die gezindheid onder alle die u vrezen, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 83ste vers. 119, vers 83. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.